Welkom bij de 16e aflevering van De Schaakpot. Een podcast voor schakers, door schakers. Met Hichem Boulaffa, Lennart Otis en mijn naam is Tex de Wit. Ik stel de klok in op 45 minuten, want zo lang hebben we voor deze podcast. Daar gaat-ie.
Yes.
En de garde klok loopt. Ja, Hichem.
Ja.
Daar zitten we.
Daar zitten we. Ja, jij bent een beetje, je ziet er een beetje nat uit.
Ja, ik ben hier doorweek binnengekomen.
Vertel, wat is er allemaal gebeurd?
Nou, ik was net gewoon, ik fietste en het begon te hozen.
Ah.
En dan dacht ik, moet ik schuilen? Maar ik dacht, nee, ik moet naar een podcast.
Ja.
Geen tijd te verliezen.
Nee, want je had een drukke dag.
Ik had een drukke dag. Ik heb een soort sportzomerdag gehad.
Oké.
Okay. Ik ben begonnen bij Makkelijk Scoren. Ken je Makkelijk Scoren? Dat is een sportprogramma.
Ik heb het wel eens gekeken.
Vier jaar geleden was het op tv en het komt nu weer terug.
Nice.
Vanaf 13 mei. Ik ga gewoon meteen promo praatje. Maar ja, 13 mei. Elke maandagavond op NPO 3 Sportsatire. En daar heb ik voor geschreven vandaag. Voorbereid.
Ook iets over het kandidatentoernooi toevallig?
Nee, we hebben nog helemaal niks
met helemaal schaken. Niks over schaken?
Nog niks over schaken, ja. Nee. Nee. En daarna, leuk dat je het vraagt. En moest ik nog naar de uitgever, want ik heb een sportquizpuzzels. Quizpuzzels sportboek komt uit, ook in de sportzomer. En die gaat morgen naar de drukker. Dus we moesten de laatste foutjes er nog uithalen voordat hij naar de drukker ging.
Jeetje, maar je schrijft veel boeken.
Veel boeken. Nee, dus ik heb de laatste foutjes eruit gehaald. Maar ik wil toch alle luisteraars uitdagen van koop dat boek en kijk of er echt geen fouten in staan. Ik ben heel benieuwd. Weet je wel. Hey,
ja.
Beste luisteraars, welkom. De 16e aflevering. We zijn met z'n tweeën nu nog, Hichem en Tex. Lennart, die halen we er zo bij, maar die zit in Toronto nu, op het vliegveld. En die heeft niet het beste internet ooit. Dus die halen we erbij om over het kandidatentoernooi te praten. Daar hebben wij ook veel over te zeggen. Het was echt een waanzinnig toernooi. Maar Lennart zat net nog in de bus met Caruana, hè, onderweg naar het vliegveld. Dus die zat echt heel dicht op de spelers. Dus dat gaan we aan het eind van de podcast gaan we dat bespreken. We gaan het ook hebben over Hichems schaakrenaissance. Jij hebt toernooien gespeeld. Ongelooflijk wat je hebt gepresteerd. Maar daar komen we zo op.
Ja.
En we gaan het zo natuurlijk hebben over de KNSB-competitie. Die is afgelopen. Ronde 9 is net geweest. Ik zit te denken, ik ben in deze podcast nog nooit zo lang aan het woord geweest als nu. Dus we gaan snel naar een kijkersvraag.
Laten we dat doen.
Ik heb een paar kijkersvragen, een paar korte. Deze is van Geert van Moira Domtoren. En die vraagt Hichem, waarom hebben zoveel clubs de naam combinatie in hun naam?
Nou, dat is wel
dus
iets
de
wat
naam,
ik,
het woord combinatie in hun naam.
Dat is wel iets wat ik kan beantwoorden, aangezien ik bij schaakclub Kermen Combinatie zit. Nou, dat is natuurlijk gewoon een fusie van verschillende clubs. Dus ik denk dat dat de meeste clubs die combinatie in de naam hebben, dat het gewoon een fusie is van meerdere clubs. Dus Kermen Combinatie, dat is schaakclub Chess School, heten we op een gegeven moment. Eerst heten we het Oosten, toen heten we de Chess School. Dat was de club waar ik oorspronkelijk vandaan kwam. Schaakclub Bloemendaal, en die zijn samen gefuseerd. En waren er nog twee andere clubs bij, die zijn er weer uitgestapt. Daarom Kermen Combinatie.
Ja, theorie is omdat er door fusies. Niet door een schaakcombinatie.
Dat zou ook nog kunnen.
Zoals ook een club dubbel schaak hebt en zo.
Dat zou ook nog kunnen, dat het over een schaakcombinatie gaat.
Nou, ik vind je fusietheorie wel goed. Ja, toch?
Dat zo is het
wel. We hadden dit kunnen onderzoeken. Nee.
Nee, bijvoorbeeld ook, je hebt ook Groningen combinatie. Dat is volgens mij ook gewoon omdat het verschillende clubs waren die samenkwamen.
Ja, er bestaat in het schaken geen schaakcombinatie die de Groninger heet.
Nee. Precies.
Hey, Dante van der Horst die vraagt, wie is jullie favoriete speler aller tijden? Die van mij is Tigran Petrosyan.
Petrosyan?
Dat zegt Dante. Dat zegt Dante. Nee, ja. Van mij scoort die ook wel hoog, Petrosyan, maar ik ga toch voor Kasparov.
Ja. Ik moet helaas hetzelfde zeggen. Ja, ik vind hem zo indrukwekkend. En nog steeds, ja.
Nee, oké. Okay. Nou, en hij vraagt ook nog, vinden jullie dat openingtheorie stampen, wat de laatste tijd heel veel mensen doen met chessable cursussen, dat dat in de weg staat bij het ontwikkelen van een eigen schaakstijl?
Mm.
Dat is wel een mooie vraag.
Nou, wij hebben verschillende keren podcastafleveringen in het verleden hebben we dit soort onderwerpen besproken. Jij hebt bijvoorbeeld wel eens gezegd dat je een boek had gelezen en dan kon je zelf lezen wat voor stijl je hebt. Ja. Ik denk dat het ook wel met opening is. Dus stel dat jij bijvoorbeeld wit speelt E4. En dan als mijn tegenstander E5 doet, dan weet ik al gelijk, dit is een andere persoon dan als mijn tegenstander C5 doet.
Ja.
Hè, C5 wil je vaak scherper. En, dus het zou kunnen dat je bijvoorbeeld een bepaalde opening kiest, omdat het je speelstijl is, en dan ga je alle theorie leren. Maar ik denk niet dat het per se in de weg staat, alle theorie leren.
Het is belangrijk dat je iets zoekt wat bij je past natuurlijk. Ja. Heb jij wel het idee dat mensen nog veel meer tijd dan vroeger aan openingen besteden met die online tools? Of dat het meer alleen maar efficiënter is? Ook als je beginners hebt, die kennen vaak ook al een theorie heel ver. Die spelen gewoon die opening heel goed, terwijl... Of moet je meer allround trainen?
Nou, het is natuurlijk, kijk, je ziet natuurlijk die hele ontwikkeling met steeds jonger wordende grootmeesters en zo. Dat is natuurlijk allemaal door computers. Ja. Want wat hadden de laatste jongen van 8 of zo die van een grootmeester had gewonnen? Nou, als je 8 bent, dan wanneer moet je die boeken hebben gelezen, weet je wel? En nu pak je gewoon chess-based, leer al die theorie uit je hoofd. Ja, dus...
Er schijnt zelfs een jongetje van 12 zijn geweest. Die heeft bij de KNSB remise tegen een FM gespeeld deze ronde.
Ik heb daarover gelezen,
maar
daar
komen we zo
groot talent.
Daar komen we zo wel op. Hey, ja, want we zullen naar de KNSB gaan. Dank voor de vraag, Geert en Dante. Dan hebben we de KNSB. Ja, het is... ik zit hier dus in de woonkamer van Hichem. En voor mij... Ik weet niet waarom je die voor mijn neus zet. Een beker die tot boven mijn hoofd komt. En dit is de landskampioenschap.
Ja, ik mag hem aanraken. Pak hem even bij.
En dames en heren, we wisten al dat Kennemer Combinatie kampioen was, maar nu is er ook echt een beker. Er staat 2023-2024 Kennemer Combinatie.
Ja.
Te gek. En dat staat nog Apeldoorn staat erop, Europoort, LSG, nog een Kennemer Combinatie, Hilversum, Share Dimension, dat is gewoon een, weet ik niet, Voerendaal, En Passant staat erop. En daar stopt hij. Hij stopt bij 2006 deze beker. Van wie heb je die gehad?
Nou, die kwam Koos Stolk brengen. En normaal gesproken moet ze hem eerst nog even graveren. En het duurt eventjes. Maar ja, nu hadden we dus al in ronde 8 waren we kampioen. Dus hij had het al erin gezet.
Wat is dat extreem efficiënt om een ronde te vroeg kampioen te worden.
Ja, zeker.
Dus die kwam al gegraveerd en alles, die kreeg je meteen.
Dat was al mooi.
En jullie waren natuurlijk al kampioen. Hebben jullie het gevierd? Nog alsnog?
Zeker, ja. We zijn echt met een hele grote groep. Zijn we naar Brinkman gegaan in Haarlem. Daar hadden we een aparte ruimte en hebben we met z'n allen gegeten. En was super gezellig en tot laat zijn we daar gebleven. Ja, het was echt heel leuk. En er kwamen echt allemaal verschillende mensen. Dus niet alleen de zaterdagschakers, maar ook de huiskamerschakers. Die hebben we bij ons. En van alles. Het was echt super gezellig.
Iedereen door elkaar.
Ja.
Groot feest. Hey, hoe was de laatste wedstrijd voor jullie?
Redelijk soepel eigenlijk. Redelijk soepel. Ik heb eigenlijk... Ik heb zelf ook gespeeld. Ik speelde mee met KC1. Want Eline die kon niet. En normaal zou ik dan gewoon een goede speler als vervanging nemen. Maar het ding was dat wij waren al kampioen en de tegenstander was al gedegradeerd. Weet je wel? Dus het is ook geen competitievervalsing of whatever. Gaat eigenlijk gewoon helemaal nergens meer over. Dus ik heb mezelf op 10 gezet en ik heb vooral op mijn partij gespeeld. Ik heb minder op de rest van de partij gelet dan normaal. Maar ik heb eigenlijk het grootste gedeelte van de dag gekeken bij KC2. Want bij ons liep het best wel goed.
Wacht even.
Ja.
Je gaat hier toch te snel overheen. Je hebt jezelf opgesteld in de meesterklasse.
Ja.
Was dat je debuut?
Nee, dat was niet mijn debuut. Oh, okay. Ik had al een keertje eerder gespeeld tegen En Passant volgens mij ooit.
Oh ja, diezelfde keer meegedaan. En ik zie hier ook dat je hebt gewonnen.
Ja, ik speelde uiteindelijk tegen iemand van mijn eigen niveau. Dus het had net zo goed een derde klasse partij kunnen zijn. En ik had wit. En ik kwam gewoon wel goed uit de opening. En het ging eigenlijk best wel makkelijk. Dus dat was wel fijn. Ja.
Nou, dat maakt je ook als coach nog geloofwaardiger.
Ja, toch? Zeker. Ja. Hopelijk hebben ze wat meer respect nu voor mij.
Ja, net als dat Louis van Gaal misschien zichzelf linksback zou kunnen zetten. Zoals hij, toch wat meer respect. Ja, nee, heel goed. Oké, okay. Maar je hebt dus op KC2 gelet vooral.
Ja, kijk, KC2 speelde vooral echt ergens om. Want KC2 speelt tweede klasse. En als ze degraderen, spelen ze opeens derde klasse. En dan is opeens een heel groot gat tussen KC1 en KC2. En ze degradeerden, ja. Dus het was een verschrikkelijk... Dat bederfde de pret een beetje. Het was een smet op de hele dag.
Ja, want je hebt een club en je wil eigenlijk dat het niveauverschil niet te groot is. Maar nu heb je dus een meesterklasse team. En dan eigenlijk de locals van je club, die moeten dan nu in de derde klasse.
Zoiets, ja. Maar goed, we gaan snel weer terug bouncen, denk ik. Dus het komt wel goed.
Hey, en verder in de meesterklasse. Nou, jullie waren dus al kampioen.
Ja.
Dan ging het vooral om degradatie nog, hè?
Ja, zeker. En daar is uiteindelijk HMC... De Waagtoren was al gedegradeerd. Ja. Maar uiteindelijk heeft HMC... Die is gedegradeerd. En dat is wel... Ja, eigenlijk ook wel weer een beetje verrassend. Net als een paar jaar geleden toen ze opeens degradeerden. Ze hebben gewoon best wel prima team, maar ze hebben de laatste, 5 wedstrijden of zo verloren. Ze hebben uiteindelijk dit seizoen alleen gewonnen van De Waagtoren en van Zukertort.
Ja.
Ze zijn ook wel echt verdiend gedegradeerd.
Ja, het is wel zuur, maar het is niet onverwacht dan.
Nee. En als je dan kijkt, volgens mij Twan Burg, die normaal altijd echt een hele grote kracht in het team is, die heeft dit seizoen gewoon niet goed gespeeld.
Nee.
En ze hebben ook wat andere grootmeesters, maar die hebben niet zo vaak gespeeld. Dus het is jammer. En waarschijnlijk zullen ze volgend jaar weer promoveren, gok ik zo.
Ja, dat is een team net als Sas van Gent, die altijd 10 jaar weg zijn.
Ja, maar dat waren ze dus nooit. Ze waren altijd gewoon een stabiel team in de meesterklasse. Nu lijken ze een yo-yo team te gaan worden. Misschien hebben ze toch nog een paar versterkingen nodig. Ik weet dat ze in het tweede team loopt een jongetje rond. Nou, die is, ik denk 3 jaar en die heeft al 2000 rating.
Echt?
Die is echt verschrikkelijk goed. Nou, hij is niet 3 jaar, maar hij is echt, ik denk 9 of zo. En hij heeft nu al 2000. Ja, dat wordt wel echt een goede versterking. En misschien moeten ze nog wel iemand halen. Want het is leuk, al die grootmeesters op de reservelijst. Maar ja, als ze niet kunnen, dan ben je wel opeens een stuk zwakker. Ja. Dus misschien daar iets meer consistentie in krijgen.
Nou, en wie erheen gaan terug promoveren, wisten we ook al, hè? Sas van Gent en Stukkenjagers.
Ja, zeker.
Dus die zijn allebei 1 jaartje weg geweest.
Ja.
Dus de meesterklasse is weer gewoon een beetje hoe die was.
Ja.
Volgend jaar.
Ja, en hoe is het bij jou gegaan, Tex? Want jij speelt in de klasse 1A.
Mensen buiten klasse 1A hoe spannend dat was?
Ik denk het niet, maar nee, ik denk dat jij dat ons gaat vertellen.
We hadden dus de krankzinnige situatie dat er nog 5 teams konden degraderen. Sopswep, van Lennart, die nu in Toronto met Caruana, weet ik veel
wat. Chill is.
Die was al gedegradeerd. En verder konden dus 5 teams degraderen, waaronder wij. En wij speelden vast en wij speelden tegen DD. Mm-hmm. Weet je, dat team met Rick Laaien, John van der Wiel.
Geen makkelijk team.
En wij hadden weer onze sterkst mogelijke opstelling, hadden we gelukkig.
Mm-hmm.
En echt, het was heel spannend. Het was echt zo'n wedstrijd dat wij allemaal, iedereen was heel gespannen bij ons dan. Bij hun was er helemaal niks aan de hand, maar wij waren allemaal soort de hele tijd. Het was ook een uitslag met 7 remises uiteindelijk. Dat je voelt hoe spannend het was. Ik heb zelf remis gespeeld tegen iemand van 12.
Oké.
Okay. Wel een hele goeie van 12. Noah Ritserveld.
Mm-hmm.
Ken je die naam?
Ja, ik ken de naam.
Het is een goed seizoen. Ik zag dat hij ook van Koen Leenouts had gewonnen in deze pool en zo.
Ja.
Dus dat zeg ik ook tegen mensen. Hij is, hij is 12, had een lagere rating, maar hij wint van grootmeesters. Dus het was zo, ik had een klein plusje uit de opening. Maar dat liet ik weer eens verzanden.
Mm-hmm.
En toen voelde ik op het punt, maar nu gaat het ook omslaan. En toen bood ik snel remise aan en godzijdank nam hij het aan. Ik denk dat hij het volgend jaar al niet meer zou doen.
En had jij dan de stand op de rest van de borden ook in je hoofd?
Ja, stonden 1 puntje voor. En ik dacht dus, nu kan het. En toen, ik was ook teamleider.
Mm-hmm.
Dus toen ging ik me echt focussen op het teamleiden. En dat was ook stressvol. Want dan bood John van der Wiel bood remise aan onze tweede bord. En dan zeg je, het was een soort spannende stelling, weet je wel. Dan zeg je, neem je dat dan aan met het gevaar dat je dan alsnog die wedstrijd uiteindelijk verliest? Of zeg je, speel nog even door? Maar, en toen terwijl we dat aan het bedenken waren, wat we gingen doen, kreeg bord 10 ook een remise aanbod.
Mm-hmm.
En toen dacht ik weer, die vond ik iets spannender, dus dan doe allebei maar aannemen. Want dat mag je zeggen als teamleider, hè?
Mm-hmm.
Neem maar aan. Dus die namen het aan en toen moesten we uit 5 partijen nog, uit 3 partijen nog 2 remises. Eentje stond verloren eigenlijk. En uiteindelijk lukte het en haalden ze zelfs nog allemaal remise. Dus wij zijn erin.
Vast. Nice, man.
Zit er nog in.
En net aan, toch?
Ja, echt net aan. Met 1 punt minder waren we gedegradeerd.
Jeetje.
1 bordpunt minder. Maar nu zijn we 4de geworden. Dus dat zegt iets over hoe dicht bij elkaar staat. Purmerend is uiteindelijk gedegradeerd.
Ook heel verrassend.
En als die dus vandaag afgelopen ronde hadden gewonnen, waren zij 3de geworden. Dus dat is hoe dicht deze pool bij elkaar staat. Het team dat 3de had kunnen worden, is nu gedegradeerd. Ja, best verrassend. Team met 3 of 4 IM's, geloof ik.
Ja, want het gekke is dat Purmerend, daar speelt Hing Ting Lai. Die is dus gewoon topscorer bij jullie in de klasse.
Ja, topscorer van de hele klasse, ja.
Alsnog degraderen ze.
En je had ook nog
Roger, die bijna een IM-norm had gescoord.
Die had bijna een IM-norm.
Ja.
Had je nog Catharina Rikke, die geloof ik ongeveer alles heeft gewonnen. Ik snap niet, ze hebben best veel spelers die alles hebben gewonnen.
En alsnog degradeerd, kan bijna niet. Nee, het is juist verkeerd geteld.
Met 7 matchpunten gedegradeerd. Nee, het was een heel spannende, ook weet je wel, het teamleid, dat je een beetje probeert informatie uit andere steden te krijgen.
Ja, Tex, ik weet precies wat je bedoelt. Hoe jij beschrijft, hoe die spanning bij jou en ja. Alles wat je zegt. Dit heb ik dus elke wedstrijd als ik met KC1 zit. Ik loop daar de hele tijd heen en weer te ijsberen. Ik moet zeggen,
ik ben kapot na een schaakpartij. Ja. Maar ik had nu een relatief korte remise en toen was ik teamleider en ik was veel meer kapot dan normaal.
Ja, dus dat...
Ja. Nou oké, okay. Maar dat is dat. Hey, en in klasse 1B, was ook al bekend, de stukkenjaagsters, en Philidor en ASV uit Arnhem zijn gedegradeerd.
We kregen trouwens nog een mail van de teamleider volgens mij van Purmerend. Ja. Nou, die was er helemaal kapot van. Die zei, ik heb de hele nacht niet kunnen slapen.
Nee, hij zei, ik heb inderdaad een hele slechte nacht achter de rug. Vanwege de eindstand echt alles ging mis wat mis kon gaan.
Ja. En uiteindelijk zelfs HWP, hè, die stond op degraderen, die staan nu opeens, die zijn 60 geworden.
HWP Haarlem, 60, ja. En ik geloof ook nog, het was Caissa tegen LSG2, konden ook allebei degraderen. Mm-hmm. Caissa moest 5-5 spelen, toen stond het 4-4. Twee bloedstollende partijen, maar toen maakte LSG nog 1,5 punt. Dus toen was LSG ook weer veilig.
Ah,
Het was heel veel emotie.
Ja.
Hey, de topscorer in 1B, heb je gezien wie dat is?
Nee, vertel.
Nou, in de KNSB-mailing staat Jan Timman met 7 uit 8.
Zo.
Dat vind ik heel gaaf.
Ja,
dat is, die kennen we. Ja, die kennen we. Jan Timman. Ik zie wel trouwens, als ik gewoon op die klasse klik, zie ik wel dat Luc Baselmans 7,5 uit 9 heeft.
Oh, dat is gek.
Eigenlijk meer dan 7 uit 8.
Dat is heel goed. Dan ben je volgens mij gewoon topscorer met 7,5 uit 9. Dus ik denk dat dat misschien een fout is. Jij kijkt denk ik ook met een... jij kijkt ook denk ik naar de mailing van Koos Stolk met alle topscorers. Ja. Die heb je voor je, ja. Ja, misschien is dat een fout.
Nee, maar ik bedoel, ik vind we gaan zo doen dat het Jan Timman is. Want dat is natuurlijk wel heel leuk.
Ja.
Dat Jan Timman topscorer is. Maar toch even props voor Luc Baselmans met 7,5 uit 9. Dat is gewoon heel knap. Maar Jan Timman dus topscorer.
Ja, knap.
Ja, dat vind ik een mooi resultaat. En ik zag iemand met 9 uit 9, Rembrandt Bruil.
Ja.
Die is ook 3B.
Die is ook veel te sterk.
Ja, is die veel te sterk daarvoor?
Ja. Die woont... Ik denk ook wel eens over na van... Moet ik Rembrandt Bruil misschien benaderen voor KC? Maar volgens mij woont hij ergens in het noorden van het land. Als de mensen uit Groningen luisteren... Bel Rembrandt Bruil even op, want ik denk dat hij wel klaar is voor een hogere klasse, zo te zien. 9 uit 9.
9 uit 9, ja. Dat is wel waanzinnig.
Ja.
En verder, had jij nog dingen gezien in de topscorerlijst dat je denkt...
Nee, ja, die 9 uit 9, dat was ook degene die mij opviel. En wat me ook opviel, we hebben het hele seizoen de Amsterdam Berserkers al een beetje gevolgd.
Ja.
Die stonden de laatste ronde eerste, maar die mochten de laatste ronde niet spelen, weet je nog. En daar heeft Ilias, die is topscorer geworden met 8 uit 8. Maar dat hele team heeft allemaal van dat soort megascores.
Dat trouwens, 8 uit 8 is ook knap, want er is een pool van 9 teams. Dus
oh ja.
Hij kon ook niet beter in his defense.
Hij kon niet beter.
Nee.
Ja. Ja, nee, dus dat viel mij ook op, die scores. En,
in het leuk is dat Coach Tolk ook een lijstje meestuurt van iedereen die het minste punt hebben gehaald. Gewoon iemand die 0 uit 9 heeft gehaald.
Nou, ja. dat zou flauw zijn.
Nee, dus de Berserkers, de Spijkenisse is er overheen gegaan, hè? Dus dan promoveerde die.
Ja. Nee, maar volgend jaar zullen ze wel weer goede kansen hebben. Ja, en hopelijk volgend jaar hebben we eindelijk weer een normale tweede klasse.
Ja.
Want dit was echt verschrikkelijk, joh. Bijna iedereen is gedegradeerd in de tweede klasse. Er is denk ik één team niet gedegradeerd in de tweede klasse. Ja, dus
een soort overgangsjaar, toch?
Ja, dat is een overgangsjaar. Dus volgend jaar, was het goed is, 3 keer een tweede klas in plaats van 4. Dus in totaal 30 teams. En dan gewoon allemaal poeltjes van 10 weer. Want dit jaar waren het de 9 en dan degradeer. Dus er is ook een team gedegradeerd. Dat van de 9 teams zijn ze, 60 geworden.
Echt waar?
Dat is volgens mij een klasse 2D was dat. Ja, want de slechtste
nummer 6.
De slechtste nummer 6 degradeert ook.
WLC?
Ja, WLC is dus gedegradeerd terwijl ze 6e zijn geworden.
6e van de 9.
Ja.
Jeetje, ja. Dat is keihard.
Dat is keihard, ja. Ja.
Hey, en dit is dus echt zo het einde van een KNSB-seizoen.
Mm-hmm.
Welk gevoel overheerst bij jou?
Ja, ik ben over het algemeen wel trots. Het doel was aan het begin van het seizoen, want ik ben externe wedstrijdleider bij Kenmo Combinatie. Het doel was, dat heb ik ook naar iedereen gemaild, met alle teams promoveren. Want alle teams hadden wij gewoon een heel sterk team. Dus KC1, KC2, KC3, KC4. Uiteindelijk dus met KC1, nou ja, kunnen we niet promoveren, maar landstitel. Nou ja, tuurlijk, super trots. KC3 gepromoveerd, KC4 gepromoveerd, maar KC2 gedegradeerd. En dat voelt gewoon zo, ja, dat negatieve, dat overheerst een klein beetje.
Ja, is dat gewoon persoonlijkheid?
Ja, klein beetje wel, ja.
Moet
ja.
je ook soms even focussen op de leuke dingen. Nogmaals, er staat hier een beker van 2,80 meter voor mijn neus. Ga daar, ja, maar klopt. Iets meer, ga daar maar lekker drankje uit drinken straks.
Is goed.
Hey, misschien ook wel netjes om nog even de titelresultaten te benoemen.
De titelresultaten?
Ja.
Ja.
Dus in de eerste klasse een IM-norm voor Rick Lahaye.
Mm-hmm.
Nou, die is ook IM geworden, volgens mij.
Ja, die heeft volgens mij de laatste ronde snel remise gespeeld tegen jullie, hè?
Het was die had Raymond, tegen Ramon Costa. Ja. En het was vrij snel beklonken.
Mm-hmm.
Annemarije Kazarion, WGM-norm.
Ja, heel knap. Ook heel knap. Maar die is ook echt aan het terugkomen. Want ze was eerst echt een supertalent. En toen bleef ze heel lang steken bij de 2100. En nu gewoon een WGM-norm.
Ja.
Dat is niet niks. En als je kijkt ook naar haar resultaat. Ze heeft geen één keer verloren. Bijna alleen maar puntjes. Echt de topscore race behaald.
Ja, nee, heel knap. En dan nog IM-normen in de meesterklasse voor Kobe Smeets, Lennart. Lennart's favoriete speler om te volgen, omdat hij bijna zo heet als hem. Onno Elgersma, weer het jouw team, en Elke de Boer. Onno Elgersma, dus al de tweede keer, hè, dat hij niet...
Ja, zeker. Hij doet het om het jaar. Dus volgend jaar vind je het weer niet. Ja. Nee, Onno, die moest de laatste ronde moest hij een tegenstander hebben van minimaal... 2300 zoveel. En dan had hij al de norm. Dus
mocht hij verliezen.
Ja, en dus we hadden het aan hun gevraagd. Nou, ze hadden maar twee spelers met die rating. Dat was Dimitri Reineman of
Johan
de Rover. En toen zeiden ze, oké, als hij op 3 gaat zitten, dan komt het wel goed. Dus ze wisten niet tegen wie die ging spelen.
Dus hij moest op 2 mensen voorbereiden.
Ja. Oh, ja. Ja, uiteindelijk ging de Rover daar zitten. En Dimitri, ik had Dimitri verwacht, maar Dimitri is uiteindelijk op 5 volgens mij gaan zitten. Die speelt tegen Friso Nijboer. Dus er was ook een strijd om de topscore, topscore van de meesterklasse.
Ja.
Die is uiteindelijk heeft Kasper gewonnen, die heeft 8 uit 9. Maar Dimitri won ook, dus die heeft ook 8 uit 9. Maar Kasper heeft dan een hogere TPR. Volgens mij gaat het dan om de TPR.
Ik zag wel die partij nog, dat is leuk voor mensen om na te spelen. Want alles was live, maar... Reineman tegen Nijboer, met zo'n mooi tactiekje aan het eind van de partij.
Nou, dat is dus het ding. Friso geeft op en Reineman zegt, hè, waarom geef je op? Friso zegt, ja, nou, ik verlies toch en kan die pion. Maar hij kon dus wel die pion terug ophalen.
Oh, dat kon ik dan ook niet. Ik heb het ook gewoon op zijn woord geloofd.
Het stond slechts plus 1,4.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus dat was een beetje stom.
Ik er ook naar kijken. Ik was dan ook met een soort schaakblindheid dat ik het naspeelde en hij gaf op. En ik dacht, ja, logisch, want je verliest hier. Maar
ja, nee, je
geloofde Friso ook op zijn woord.
Ja.
Oh, dat is erg. Dus dan geef je op en dan is het eerste wat je tegenstander zegt, waarom geef je nou op?
Ja. Nee, maar uiteindelijk, het was een hele slechte stelling. Maar ja, zeker niet. Als je kijkt naar de kandidatentoernooi, die laatste ronde, Caruana.
Oh, daar komen ze op.
Ja, die stond een stuk beter.
Oh, je moet echt nooit opgeven. Echt
nooit opgeven.
Nooit opgeven, dat hebben we wel geleerd.
Ja.
En Arthur Pijpers nog een GM nog.
Ja. En dit is trouwens verklaard, want 2 podcasten geleden vroeg jij mij... Hichem, hoe kan het nou dat Arthur zo snel remise speelde?
Ja.
En toen overviel hij me een beetje. Dacht ik, ja, weet ik veel. Misschien had hij zijn dag niet. Maar hij speelde gewoon voor GM-norm. Dus hij was gewoon tactisch. Hij speelde de laatste paar rondes al tactisch.
Dus hij heeft gewoon... ik zie dat hij ook geëindigd is met 6 witpartijen. Dat is natuurlijk mooi aan competitie. Dan kan je een GM-norm scoren met... hij heeft 7 keer wit gehad, 2 keer zwart. Hij heeft gewoon heel berekenend. Tiviak of remise, prima. De vorige wedstrijd voor de winst gegaan. Nu volstond een remise.
Ja. Ja, en trouwens, dus dat daarom Kasper, die was dus met 8 uit 9 topscoorde van de meesterklasse. En Dimitri had ook 8 uit 9. Maar Dimitri had dus 7 keer wit.
Ja.
Dus dat is wel chill als je gewoon, gewoon altijd wit krijgt.
Ja.
Dat lijkt me echt heel chill.
We hebben natuurlijk spelers in ons team die liever zwart hebben. Maar we hebben ook een paar spelers die...
Wat zijn het voor mensen?
Nou ja, we hebben dan zo'n soort regel van je mag wit. En als je wint, mag je nog een keer wit.
Echt waar?
Dus een soort witrechten.
Dat is wel echt een chille regel.
Ja, het is wel een chille regel. Maar dat zijn we ook mensen die dan echt aanzienlijk beter zijn met wit.
Ja.
Ik vind mezelf niet per se echt beter met wit. Ik vind niet zoveel verschil maken. Mm-hmm. Jij wel? Jezelf?
Ja, ik vind mezelf wel echt een stuk beter met wit. Maar vroeger, ik heb dus ook een periode gehad dat ik zwart heel fijn vond. Ik weet niet eens meer waarom, maar ja, omdat ik gewoon die open...
periode.
Ja, omdat ik had toen Frans kende ik heel goed. Ik weet het niet meer.
Dat is vaak als je dan net een nieuwe opening hebt geleerd. Ik ben echt heel goed met Frans.
Ja, maar bij Waagtoren zag ik dat er gewoon 2 spelers waren. Want ik heb dus voorbereid ook tegen hun. En de persoon die het vaakst op het laagste bord speelde, waar ik speelde. Dat was Tycho Bakker. En die speelt dus altijd met zwart. Oh, en ze hadden nog zo iemand die altijd met zwart speelt. Dat is ook wel fijn om in je team te hebben.
Ja, dat is, daar maak je heel populair mee, ja.
Ja.
Ja, en ik zie inderdaad Reinderman ook 7 keer wit.
7 keer, ja.
Maar ja, hij scoort er wel 8 uit 9 mee met een TPR van 26-43.
Ja, ja, zeker.
Dus dan mag het ook wel.
Ja.
Wauw, nou, wat een seizoen. Oh ja, dan zie ik nog trouwens, want het is al voorbij, de competitie, maar de beker nog niet. 9 mei kennen we combinatie. Jullie hosten de Final Four.
Ja, de beker wordt in Haarlem gespeeld. Is vandaag bekendgemaakt. Ja, dus we spelen met best wel sterke teams spelen mee. Want HMC speelt mee. Die hebben het vorig jaar gewonnen. Toen kwamen ze gewoon met... toen konden al die grootmeesters wel. En LSG komt. Nou, ik weet van 1 LSG-grootmeester dat die niet kan. Maar die zullen nog steeds wel heel sterk komen. Verder doet Apeldoorn mee. En ik gok dat Apeldoorn met Max Warmedam, Roland Pruisers, Thomas Beert, van de hele reutemeteut met uitkomen.
Ja.
Ja, dus die zijn ook heel sterk. Dus het wordt spannend.
En heb jij nog een beetje budget over voor die beker?
Nee, wij betalen voor de beker betalen we niemand. Dus het is op vrijwilliger basis. Ik heb wel wat personeelsproblemen, moet ik eerlijk zeggen.
Maar je gaat niet jezelf opstellen, toch?
Ik ga niet mezelf opstellen. Okay, het wordt wel moeilijk om te winnen, laat ik het zo zeggen. Ja.
Okay, maar je hebt thuisvoordeel, want jullie organiseren het.
Ja, dat wel. Dus mensen kunnen wat later. Want het begint best wel vroeg, want je speelt 2 partijen op een dag. Je moet er om 9:45 wordt er geloot. Ja, dus stel dat je uit Apeldoorn komt, ja, dan kan je beter misschien een hotel in de buurt nemen.
Tegenstander tegen de zon in laten kijken. Er zijn allemaal trucs mogelijk als je thuis speelt, hè? Hey, en dan is het nog het NK snelschaken voor clubteams.
Ja.
Ik dacht, we benoemen even alle clubs.
Ja, nee, maar dit is een belangrijk dat we dit noemen. Want
13 juli.
Dit is 13 juli en het was vroeger echt een van de vetste toernooien van het jaar. Want er doen in totaal volgens mij 80 teams mee. 80 teams.
Van 4, hè?
Van 4 inderdaad. En dan speel je dus 4-4. En vroeger deed echt elke grootmeester in Nederland speelde wel met een team mee. Dus dat bloot wel echt wat vets te worden. Ik kon alleen niet ik kon niet zien waar je kon inschrijven. Dus,
ik las ergens vanaf 1 mei kun je inschrijven.
Ah, oké.
Okay. Dus
vanaf 1 mei.
Een beetje een buzz creëren.
Ja, ja,
dat
ja.
Mensen erover gaan praten, dat het rond gaat zingen. En dan ineens kan je inschrijven. En dus tijdens het NK, laatste dag van het NK schaken in Utrecht.
Ja, precies. Dus ik had al een paar spelers van mijn team die zeiden van... ik mag eigenlijk niet zeggen, denk ik, wie er NK spelen. Maar die zeiden van, zolang ik niet in de finale van het NK zit...
De eerste, opgelost, scoop. Er zijn spelers uit het team van Kennen een combinatie die misschien wel het NK spelen. Oh, leuk.
Ja, nee, maar het leuke is dus dat we dus, hoe heet het, de Galgenwaard deden, denk ik, Utrecht. Ja, dus het voetbalstadion van Utrecht, daar wordt het ook gespeeld, ergens in een zaal. Ja.
Hey, ik stel voor dat we alle teams ga ik even afronden hierbij.
Ja.
Hè? Een mooi seizoen was dit.
Zeker.
We hebben nog 2 onderwerpen. We gaan dus zo meteen Lennart Otis erbij halen. Leuk om ook een keer te teasen de hele tijd.
Ja,
Otis die misschien wel Gukesh heeft gesproken.
Maar ik ben even benieuwd als de luisteraars.
Ja,
want
nee, ik
heb Lennart ook nog niet gesproken.
Dus ik even vraag hem gewoon hoe was het. En dan gaat hij 10 minuten praten. Maar eerst nog heel even naar jouw schaakavonturen.
Ja.
Want jij kondigde al aan. Ik ga een toernooi spelen voor Grom. Dus jij bent naar de Grenke Open gegaan.
Mm-hmm.
Met een toernooi, de B-groep. Jij zei, ik ga de B-groep spelen, want dat vind ik wel lekker. Even rating verzamelen.
Dat zei ik, ja.
Dat zei jij.
En ik zei ook, misschien dat ik het slecht ga doen en dan ga ik de 1800 in. Maar misschien dat ik het ook wel goed ga doen.
Dat zei jij? Nou, dat is een groep van, wat was het, 1400 schakers?
Dat is krankzinnig. Er zaten 1200 mensen in mijn groep. Dit is gewoon een van de grootste open toernooien ooit georganiseerd.
Dit is gewoon een klein
1200.
Dorp. Een dorp, een heel dorp zat in jouw groep.
Die zaten in mijn groep, in de B-groep.
En een Zwitsers toernooi.
Zwitsers toernooi.
En dus, ik weet niet, mensen hebben jou misschien gevolgd. Wil jij vertellen hoeveelste je bent geworden of niet?
Ja, nou, ik had dus al van tevoren. Als je dus 1200 mensen in een groep hebt, dan kan je dus theoretisch met 2 mensen met 9 uit 9 eindigen.
Als iedereen alles wint, dan...
Ja, het is zo krankzinnig. Dus ik speelde dat toernooi en ik wist op een gegeven moment ook van, oké, 7 uit 9 of zo, word je misschien 30ste of zo.
Ja.
Ik moet blijven winnen. Dus ik bleef winnen. Op een gegeven moment vanaf ronde 4 zat ik op bord 1. Ik bleef in. Op een gegeven moment stond ik gewoon op 8 uit 8. Ik had gewoon alles gewonnen. En toen moest ik die laatste ronde spelen. En ik was nog steeds geen kampioen. Ik had 8 uit 8. En de laatste ronde... er waren nog 2 andere mensen. Die hadden 7,5.
Ja.
Dus ik speelde tegen de 1. En de ander 7,5. Die speelde tegen iemand anders.
Tegen een zeventje.
Dus, Dus ik had al gekeken naar de weerstandspunten en zo. Remise waarschijnlijk genoeg. Maar ja, ik ga een remise aanbieden. Ik zat echt mensen op te vreten achter mijn bord. En na een paar zetten bood mijn tegenstander remise aan. Ik heb toch aangenomen.
Ja.
Dus dan ging ik met 9-9. Maar ja, daardoor wel kampioen geworden.
Ja, want die andere 7,5 had ook remise, toch?
Dus toen, ja, die 7,5
had... Je hebt gewoon een toernooi met 1200 deelnemers, ja. Ongedeeld gewonnen.
Ja, en een prijzengeld van €2000.
Zo.
Ja, dat is echt bizar, want op hetzelfde moment als Grenke werden de twee toernooien in Nederland gespeeld. Dat was in Delft, DSC Prinsenstad toernooi. Prijzengeld €1200, deden allemaal grootmeesters mee. En dan had je in Alkmaar had je tapijttoernooi. En dat was een prijzengeld €800. Dat deed Liam en nog wat sterker mee. Dus ik had gewoon evenveel gewonnen.
Ja.
Als dat je in die Nederlandse toernooien bij elkaar kon winnen.
2000 spelers slopen.
Ja.
Nee, want dat zien de mensen hier ook niet. Maar ik zie hier gewoon nog een enorme beker staan.
Ja.
Die staat een metertje van me af. Maar nog steeds echt in mijn gezichtsveld. Ook
inmiddels heb ik echt de prijzenkast.
Het is echt de prijzenkast. Want daarnaast zie ik dus nog een beker staan. Want jij bent na dat Grenke-toernooi, dacht jij niet van ik ga weer eens naar Nederland, even niks. Nee, jij bent naar het Noisiel Open in Parijs gegaan.
Ja,
om dus in de B-groep te spelen.
Ik voelde me echt een soort schaakgod, prof. Ik dacht, niemand kan me wat maken. Nee. Ik win alles. Dus ik dacht, en de jongens waar ik mee was, iedereen had nog wel zin in nog een toernooi. Dus hebben we echt last minute, hebben we 2 dagen voordat het toernooi begon, hebben we ingeschreven voor een toernooi in Parijs. Dat heet inderdaad het Noisiel Open. En ik weer die B-groep.
Ja, jij dacht weer B-groep.
Ja. En toen heb ik gewoon weer gewonnen. Dit keer wel met 7,5 uit 9 was ik gedeeld eerste. Weer lekker geldprijsje. Ja, mensen zaten me al te appen. Yo, ben je opeens professioneel schaker of zo? Broodschaker.
Het is echt een soort broodschaakmaat. Ja. Het is gewoon een goede broodschaakmaat.
Ja, nee, het was echt zo vet. En
heb je een nieuw toernooi gepland staan?
Ja, heel toevallig. Ik vertrek morgen. Ik ga morgen weer naar een schaaktoernooi. Dit is dit keer ga ik alleen. En dit keer ga ik de A-groep spelen.
Wow.
Ja, dus dat doe gewoon grootmeesters mee en zo. Want ja, als ik me nu weer inschrijf voor een B-groep en ik win hem, ja, wat bewijs ik dan?
Nee, ik bedoel, beter dan de Grenke Open wordt het niet. Nee. En waar is dat toernooi bij alleen heen gaan?
Dit is een schaaktoernooi in Cyprus. Dus daar vertrek ik morgenmiddag vlieg ik. Toernooi begint wel pas op vrijdag. Hoe heet het toernooi ook weer? Het heet het. Pavels, het tweede Pavels International Chess Tournament van Cyprus.
Wauw, te gek. En vind je dat zoiets spannend om alleen te gaan?
Nou, ik heb wel een beetje een déjà vu naar een slechte ervaring die ik heb. Ik ben 2 jaar geleden ben ik in mijn eentje voor het eerst in mijn leven naar een schaaktoernooi gegaan. Ik vond het verschrikkelijk.
Ja.
Dit was in Praag. En ik kwam daar aan. Ik had niet geslapen, want ik had zo'n ochtendvlucht. En dat was die tijd dat je op Schiphol 4 uur van tevoren moest komen, weet je wel. Dus ik had niet geslapen. Ik was daar op Schiphol om 2 uur of zo. Ik vlieg daarheen. En ik speel mijn partij gelijk. Dus niet geslapen, gelijk mijn partij. Maar ik dacht, eerste ronde, ik speel tegen niet zo'n goeie. Speel ik tegen de nummer 1 geplaatst. Motilev, 2640 of zo. Oh joh, mensen moeten die partij even naspelen. Boulava tegen Motilev. Want het was echt, ik speelde verschrikkelijk goed. Terwijl ik had niet geslapen, ik was doodmoe. We speelden uiteindelijk de langste partij van het hele toernooi. Deden honderden mensen mee. Toren-eindspel, joh. Ik ging echt dood achter het bord. Uiteindelijk net niet remise gehouden.
Oh,
maar ik zat nu te kijken. Ik moet waarschijnlijk weer tegen de nummer 3 of de nummer 4. Dat is de eerste 4 geplaatst zijn 4 Israëlische grootmeesters. Ik moet waarschijnlijk weer tegen zo'n grootmeester. En ik zit wel echt een beetje in mijn hoofd van, moet ik niet even een bye gaan aanvragen? Want ik krijg een beetje de déjà vu.
Nee, lekker. Je schaakt toch ook om tegen goede mensen te schaken?
Ja, dat is zo. Maar ja,
en daarna lekker analyseren heb je gewoon een les van een grootmeester.
Is ook zo. Is ook
leuk,
zo.
Man. Misschien moet je die bekers meenemen. Zet je die naast het bord. Een beetje intimideren.
Ja.
Nou, wij wensen jou namens de schaakpot.
Komt helemaal goed.
Helemaal.
Mijn doel is 2200 TPR. Dat zou mooi zijn. Dat ik, als ik nu gewoon tegen goede schakers speel, dat ik een 2200 TPR... Want ik weet nu dat ik geen 1900 speler ben. Hè, want dan score je niet zo.
Nee.
Ik wil weten, ben ik 2200? Kan ik dat aan? Kan ik? En dan ga ik misschien dromen over misschien een FM. Dat was mijn droom vroeger als kind.
Je zit hier helemaal anders. Ja, als het begin van dit seizoen. Ik weet niet of luisteraars nog weten. Zat je van, nou, ik vind schaken doet me niet zo heel veel. Maar nu zit ik tegenover een man die helemaal...
Het is zo verslavend. Ik had deze verslaving vroeger. toen ik ronde 18e.
Hou dit vast.
Ja, dus ik ga kijken hoe ver ik kan komen.
Over mensen die kijken hoe ver ze kunnen komen gesproken.
Ja.
Wij gaan naar de Candidates Tournament in Toronto, wat net is afgelopen. En we halen Lennart Otis erbij. En we hebben verbinding met Lennart in Toronto. Hallo Lennart.
Hey Tex. Hey Hisham. Welkom vanuit Toronto, ja.
Ja, we hebben Hisham even losgekoppeld, want er kon maar één, technisch gezien, maar één iemand van ons met jou praten. Dat was even een technisch dingetje. Dus dat wij hebben geloot en ik ben het geworden. En Hisham zit zijn bekers te poetsen nu. En die is zichzelf kusjes aan het geven op de beker. Dus daar is hij even zoet mee. Dus dat is ook helemaal goed.
Ja, wat geweldig.
Hey, open vraag, maar hoe was het kandidatentoernooi? Hoe was het voor jou?
Ja, dat was intens. Het kandidatentoernooi is echt het mooiste toernooi dat er is. Omdat er zijn gewoon 8 deelnemers en daarvan gaan er 7 erg boos naar huis of teleurgesteld. En eentje die wint het toernooi en die gaat die match spelen. En dat maakt het toernooi zo uniek. En je zag het gewoon in de laatste 2-3 rondes, in ieder geval bij de open, bij de mannen zeg maar, dat er gewoon zoveel spanning zat op alle spelers. En zo'n laatste ronde waar het echt op en neer gaat van gaan we nog een tiebreak krijgen of niet. En het is, die spanning is zo geweldig. En ik was zelf betrokken bij de broadcast. Dus ik maakten we met een groepje de video broadcast voor FIDE. En we stuurden de camerabeelden naar chess.com en ook naar Chess Space India. En nog een andere partij die recht had op die beelden. En ik deed de DGT-borden en we moesten werken met die 15 minuten vertraging die er was en alles. Dus ik ben goed druk geweest.
Ja, dat geloof ik, ja, met al die werkzaamheden. En eerst even over de winnaar, want je zegt dat het was loeispannend. Ik denk dat ook een record aantal schakers tot diep in de nacht die laatste ronde heeft gevolgd. Ik weet dat Hisham tot pas om 2:30 ging slapen daarom. Heel veel mensen, ook mijn hele schaakteam, de app ging helemaal crazy over Caruana en Gukesh en Nakamura en Nepo. Hoe was dat om daar zo dicht op te zitten?
Ja, het is heel erg raar, om een paar redenen. Want ik heb normaal gesproken, als ik werk voor toernooien, dan ben ik ook vaak in de speelzaal. Ja, dan maak ik bijvoorbeeld foto's en dan voel ik ook echt gewoon dat ik dicht bij die spelers zit. En nu zat ik eigenlijk op de 4e verdieping van de speelzaal. Dus ik moest eigenlijk 2-3 verdiepingen naar beneden om die speelzaal binnen te komen. Dus ik heb het meeste van het toernooi heb ik eigenlijk gewoon vanaf de 4e verdieping meegemaakt. Waardoor ik minder contact had met de spelers. Maar wat wel bizar was zeg maar de allerlaatste ronde. Gukesh had remise gespeeld tegen Hikaru Nakamura. En hij wist niet of het voldoende zou zijn om alleen winnaar te zijn. Want Caruana was nog aan het spelen tegen Nepomniachtchi. En als daar winnaar uit zou komen, dan zou de dag daarna een tiebreak komen tussen Gukesh en die winnaar. En wij kregen een beetje mee dat er een persconferentie gaande was beneden. In de perskamer van Gukesh. En daar werd gewoon de vraag gesteld van wat denk je wat het gaat worden? En Gukesh die zei van, ja, maar wat is eigenlijk de huidige stelling? En niemand wist het. Want we werken met 15 minuten vertraging. Dus wat zeiden ze in die perskamer? Zeiden ze van, ja, het staat nu +5 voor Caruana. Hij staat gewonnen. Maar ik had wel de live verbinding, zeg maar. Dus ik zag wel gewoon dat het nog steeds op en neer ging. En op dat moment was het voor mij ook +5. Maar een halve minuut later had Caruana weer een fout gemaakt, waardoor de stelling weer gelijk was. En dat is zo bizar. Dat je leeft in verschillende tijdzones eigenlijk. En daarnaast gebeurt er zoveel op dat bord, dat je ook gewoon niet weet wat er gaande is. En ik probeerde zelf een beetje te voorspellen van... wat er ging gebeuren. Van oké, ik denk dat hij nu een fout gaat maken. Ik denk dat eigenlijk heel veel schakers er ook een beetje in zaten als ze meekeken. Van wauw, wat gaat Caruana het nu wel tot het einde de beste zet spelen? En uiteindelijk deed hij het niet. En hij kwam uiteindelijk in zo'n dame eindspel met 2 pionnen tegen 1 pion. En iedereen wist dat het remise zou worden. En dat hebben ze nog een tijdje doorgespeeld. Maar toen zinkt het wel in dat Gukesh het ging worden. En dat was wel zo'n mooi moment. En vervolgens hadden microfoons in de speelzaal staan. Dus toen de partij echt een mise was tussen Caruana en Nepo. Toen zei Nepo ook zoiets van, ja, sorry dat het zo heeft moeten lopen. En toen zei Caruana zoiets van, ja, maar het is mijn eigen fout dat het remise is geworden.
Oh, wat mooi.
Was ik ook wel blij dat het harde werk dat wij hebben gedaan om die microfoons daar neer te zetten, dat het in de allerlaatste partij nog van nut had, zeg maar.
Ja, wauw, wat een. Caruana bleef er heel cool onder ook, hè? Die zal wel ook, die is natuurlijk baalt als een stekker.
Ja, absoluut. Nee, want ik zat een uurtje terug zat ik nog met hem in het busje van het hotel naar het vliegveld. Ja, en je voelt wel een soort van die berusting of zo, maar er zit weinig energie meer in. Hij had ook echt al volgens mij 2 weken lang niet geschoren, dus hij zag echt... Het is niet zo dat hij een mooie baard groeit of zo, maar je zag wel gewoon dat die paar haartjes die hij heeft, dat die wel behoorlijk lang waren geworden, zeg maar. En ja, en hij zat uit ellende, zat hij gewoon de partijen van het vrouwen-Europees kampioenschap te kijken. En zei hij van, nou, wat een bizarre stelling. En dat toonde hij dan zo aan ons van, ja, die... Maar goed, ja, 2 dagen ervoor zaten mensen zo zelf naar zijn partij te kijken.
Ja, ja, ja. Jeetje, het was inderdaad echt dramatisch. En dat op en neer, dat is ook voor ons stervelingen wel weer heel hoopvol. Dat het ook bij de beste van de wereld kan gebeuren.
Absoluut, ja zeker. Ja, het zijn echt mensen van vlees en bloed. En ik vind het wel grappig dat eigenlijk over Gukesh wordt nu gezegd. Ja, hij speelt als een robot. Hij heeft geen emotie. En dat is. En ik heb hem bij vorige toernooi heb ik hem wel gewoon een paar keer echt gewoon kapot zien gaan. Ja, ook bijvoorbeeld in Wijk aan Zee nog, was een tiebreak dat hij van Wai verloor. En ja, dan zie je wel dat, en die verloor die en dan zie je dat hij echt extreem baalt. Maar dit toernooi heeft hij gewoon zo cool gespeeld.
Ja, ik las ook een interview dat hij zei dat hij beter is geworden in verliezen. Dat hij vroeger heel lang van de kaart was, maar nu nog maar een half uurtje tot een uurtje. En dat hij ook wandelingen maakt en mediteert. En dus sneller alles kan verwerken en meteen denkt, oké, wat ga ik in de volgende partij doen? Is dat iets wat je herkent?
Ja, absoluut, absoluut. Dat zie je wel aan hem. En hij heeft ook een goede coach, Kajewski, die vroeger met Anand werkte. Ik denk dat hij hem ook wel een beetje goed strak houdt, zeg maar. En gewoon, ja, je moet gewoon door in de volgende ronde, want je speelt 14 rondes in zo'n kandidaattoernooi. En je gaat gegarandeerd een keer verliezen. Iedereen verloor een keertje. En dat Gukesh zo cool is gebleven, dat is ongelooflijk. En ik ben heel benieuwd wat er straks in de WK-ma's gaat gebeuren. Want als ik het zo zie, dan denk ik dat hij gewoon heel eenvoudig van het ding gaat winnen.
Ja, dat zou ik ook denken. Wij hebben natuurlijk vorige podcast allemaal voorspelling gedaan. 3 van de 4 hadden we genoemd. Die van degene die om de titels treden. Ik had Nakamura, jij had Caruana en Hishem had Nepo. Allemaal net niet geworden, maar Gukesh is gewonnen. En ja, jij schat dus in dat hij makkelijk van Ding Liren gaat winnen. Is dat iets wat ook de andere topschakers al hebben jullie daar al over gehad? Denkt iedereen dat?
Ja, dat was het. Vandaag is een videootje gekomen van Magnus Carlsen. En die zat met daar met David Howell. En ze hadden een lie detector om. Dat is een leugendetector. En daarvan, het kandidaattoernooi was nog niet eens begonnen volgens mij toen ze het hadden opgenomen. En toen was al de vraag aan Carlsen van, ja, denk je dat Ding zijn titel gaat verdedigen, succesvol gaat verdedigen tegen de winnaar van het kandidaattoernooi? En hij zei al meteen van, nee, dat geloof ik niet. En volgens mij ging er geen, ik moet de video nog zien, maar volgens mij ging er niet geen schok af of zo bij die leugendetector.
En dan is er nog de vervolgvraag. Dus we hebben nu het scenario, Gukesh gaat makkelijk winnen van Ding Liren. Komt dan Carlsen terug weer? Kan die het verkroppen dat een 17-jarige wereldkampioen is? Of komt Carlsen, ik dacht als Nakamura wint, dacht ik, dan komt Carlsen wat terug. Maar hoe zit het met Gukesh, denk je?
Ja. Ik denk dat bij Carlsen er meer factoren spelen. Dus hij wil wel laten zien dat hij de beste is. Maar tegelijkertijd wil hij dat hele format van die WK-mes wil hij niet meer hebben. Hij moet echt serieus... Dat format moet worden veranderd en dan heeft hij interesse, denk ik. Dus wat hij 2 jaar terug zei over Ferruccia, van ik ga alleen maar spelen als Ferruccia kampioen is. Dat is volgens mij zien we gewoon een paar stappen verder nu. Nu is het gewoon van oké, als het format leuk is, dan speel ik mee. En als het hetzelfde blijft, dan doe ik het niet.
Nou, dit klinkt wel als iets van in ieder geval goed voor het schaken. Een Indiase uitdager na Anand weer, met zo'n land waar het booming is.
Absoluut, absoluut. In 2013 was ik erbij toen Carlsen tegen Anand speelde. En dat was zo'n gekte. Dat was in Chennai, waar Anand woont. En Gukesh is ook van Chennai. En als het weer in India is, ik zie gewoon echt honderden journalisten voor me. En die allemaal op de foto ook willen met Gukesh. Die allemaal gaan duwen bij zo'n fotomoment. Dat kan echt speciaal worden.
Ja, inderdaad. Hey, ik, als ik dit zo hoor, moet jij ook wel gaan... Je moet wel een dagboekje bijhouden voor je memoires. Want jij hebt al zoveel matches meegemaakt en zo. Je hebt echt heel veel insider information. Hey, Lennart, dankjewel. Even, je bent nu op het vliegveld. Wat is het volgende toernooi? Wat ga je nu doen?
Het volgende toernooi is in Warschau. Is de Grand Chess Tour. Daar speelt Carlsen mee en Kukesh. Maar het is, is Rapid en Blitz. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dat is over 2 weken.
Oh, leuk. Nou, heel veel plezier daar. Lennart, dit was aflevering 9 van dit seizoen, van de Schaakpot. De KNSB-competitie is afgelopen. Je bent gedegradeerd trouwens, maar dat wist je al, dat was al zo. En wij zijn er hier doorheen. Dan vraag ik dan even aan Lennart en Hichem. Zullen we er in de volgende ronde, is pas in september natuurlijk, zullen we er ergens in de zomer ook nog eentje doen? Om even te kijken hoe alles ervoor staat in de schaakwereld.
Lijkt me leuk. Ja, geweldig. Gaan we doen.
Ja? Oké, Hichem knikt ook. Hij is nog steeds met zijn bekers in de weer. Maar het lijkt hem ook leuk. Hey, Lennart, dank je wel. Ook voor al je verslagen dit seizoen. Van on the road en overal waar je bent geweest. Ik geniet ervan als je in Haarlem bent. Gewoon voor onze neus. Maar het is ook altijd heerlijk als je ergens in de wereld met topschakers in de weer bent. Dus we blijven jou ook volgen. En aan Hichem, wil je nog iets zeggen tegen de mensen?
Nou, bedankt voor het luisteren dit seizoen. En we gaan gewoon lekker door.
We gaan lekker door. Ja, dit was de 16e aflevering van de Schaakpot. Inderdaad, wat jij zegt, we waarderen het ontzettend dat mensen luisteren en dat ze feedback geven. En ook als wij ergens schaken, zijn er bijna altijd wel schakers die er iets over zeggen. Mm-hmm. Dus dat is mooi dat er een soort schaakcommunity ook rond deze podcast ontstaat. Dus dat vinden we heel mooi. Volg ons op schaakpot.nl. Heb je een vraag of heb je iets leuks meegemaakt? Mail ons op schaakpot@gmail.com. Ja, wij zien elkaar, beste luisteraar, ergens op een toernooi. Misschien wel deze zomer of anders bij de Schaakpot aflevering in de Schaakzomer. Ergens duiken we ineens op. Dank voor het luisteren dit seizoen. Dank Hichem. En jij ook, dank Lennart. En misschien wil jij dan het laatste woord zeggen vanuit Toronto.
Ja, vlag en tot volgend seizoen.